Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 26 juli 2025 en ik ben Paulien de Roesink. Vandaag hebben we weer een kersverse aflevering van onze rubriek Groeten uit. En hierin vertelt Vivienne Glazenburg over haar woonplaats Trinity Beach. Historica Ingeborg van Teeseling heeft weer een interessant onderwerp uit de Australische geschiedenis voorbereid. Ze vertelt over de Enemy Aliens van de Dunera. Dat en het willekeurige weekoverzicht met nieuws uit Nederland en heel veel muziek. Allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Hoewel je op dit moment op je 67ste met pensioen mag in Australië, worden werknemers tussen de 51 en 55 jaar tijdens sollicitatieprocedures vaak als oudere werknemers beschouwd. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Australian HR Institute en de Australian Human Rights Commission. Dit is geen breaking news voor werknemers in deze leeftijdsgroep. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat vijftigers te maken krijgen met leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer.
Dit is SBS Dutch.
Het is een uitdagende tijd om vijftiger te zijn in Australië. Deze groep staat vaak bekend als de sandwich-generatie, die een balans moet vinden tussen de zorgtaken voor hun ouder wordende ouders en hun eigen kinderen. En nu werpt een nieuw rapport licht op een zorgwekkende opvatting over deze groep op de werkvloer. Hoewel ze nog ver verwijderd zijn van de officiële Australische pensioenleeftijd van 67 jaar, beschouwen steeds meer werkgevers hun werknemers als ouder, zodra ze de leeftijd van 51 bereiken. Zo blijkt uit onderzoek van het Australian HR Institute en de Australian Human Rights Commission. Verder kwam naar voren dat, hoewel de helft van de werkgevers die aan de enquête deelnamen het moeilijk vond om vacatures in te vullen, slechts 56% van hen zegt grotendeels open te staan voor het aannemen van werknemers tussen de 50 en 64 jaar. Sarah McCann-Bartlett is CEO van het Australian HR Institute. Ze zegt dat de minimumleeftijd die als oud wordt beschouwd is gedaald.
That's perhaps because we're in an era of really fast-paced technological change, and we know that there is an assumption, not necessarily correct, that older workers are not as good with technology as younger workers. And I think the other reason could be we've got a younger generation who are wanting to work through their careers and having career opportunities faster. So those two could be coming to bear a little bit around that view of what age a worker becomes older.
Ondanks die perceptie zegt mevrouw McCann-Bartlett dat veel werkgevers eigenlijk geen verschil zien in prestatie als je oudere en jongere werknemers vergelijkt. Toch is het niet nieuw dat 50-plussers aan de kant worden geschoven, omdat ze als ouder worden gezien op de arbeidsmarkt. Professor Carol Kulik van de University of South Australia heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen van zogenaamde Q-jumpers, waarmee gezonde werknemers worden bedoeld die ervoor kiezen om op hun 50ste met vervroegd pensioen te gaan.
I'd say that probably the biggest thing that we see, and there has been no change in this over time, is that hiring managers often make the assumption that they want to hire somebody who's going to give them a good return on investment. And so they believe that hiring a younger person means that the younger person is going to stay in the job longer, and an older person, well, the closer they get to retirement, the more likely they are to leave.
Professor Kulik zegt dat het een onjuiste aanname is, gezien uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jongeren vaker van baan wisselen. Ze zegt dat het zo moeilijk is om dit te veranderen, omdat sommige recruiters nog steeds achterhaalde ideeën hebben over de relaties tussen organisatie en werknemers.
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire new employees based on potential and they saw it as a long-term commitment. But we're seeing such dramatic changes in what people want from employment relationships. So, for example, right now we're seeing that 60 to 70% of new entrants to the labor force say that they don't want to become managers. Well, the way we've traditionally retained people is to promote them into managerial roles. So I think some of the thinking of hiring managers hasn't really caught up to what we're seeing in the data.
Commissaris voor leeftijdsdiscriminatie Robert Fitzgerald beaamt dat leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt al lange tijd bestaat, maar zegt dat het tijd is dat Australië hier iets aan gaat doen.
Businesses today need to recognise that that Australian society is changing, their customers are changing, and there is a need in many businesses to represent older faces and older voices in their businesses. There's also chronic labour shortages, and therefore businesses need to be able to meet those shortages, and the only way they're going to be able to do that is by engaging with older people.
Dr. Malina Krasovotsky maakt deel uit van Every Age Counts, een maatschappelijke organisatie tegen leeftijdsdiscriminatie. Ze zegt dat, nu Australië aan het vergrijzen is, het fenomeen sandwichgeneratie alleen maar vaker zal voorkomen. Een manier om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan is door mensen van verschillende leeftijden te laten samenwerken.
I hope to see more of is embracing the reality that our workforces are now multi-generational. We can have up to 5 generations in one workplace. And the challenge is to harness all of the different skills and contributions and perspectives and energies that everybody brings from different ages. So I'm hoping that maybe next time we see some more specific strategies around how to harness the potential and the productivity of multi-generational workforces. Because these are all really critically important issues for our nation's productivity.
Wing Kwang maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Er is onderzoek gedaan naar de rol van muziek ter ondersteuning van het welzijn van kinderen en adolescenten. En wat blijkt? Muziek kan leiden tot verbeterd zelfvertrouwen en sociale verbondenheid, evenals meer humor en sterker vermogen om met stress om te gaan. Of het nu gaat om herinneringen aan zingen of blokfluit spelen, muziek leren kan al op jonge leeftijd.
Well, it depends who you ask, but there is a famous quote by a Hungarian ethnomusicologist and composer and educator who said 9 months before the birth of the mother. So I think that sums it up quite nicely. It's never too young, but of course it needs to be age and developmentally appropriate.
Dat is Dr. Jason Goopy, een onderzoeker en muziekpedagoog die al 15 jaar lesgeeft op Australische basisscholen en middelbare scholen. Hij probeert verbanden te leggen en te achterhalen welke rol muziekonderwijs kan spelen in het ondersteunen van het welzijn van jonge mensen. Van 5 tot 25 jaar, welke invloed heeft betrokkenheid bij de muziek op aspecten van welzijn, zoals emotieregulatie, het opbouwen van relaties en het bevorderen van een positieve mentale gezondheid? Hij hielp bij het identificeren van 423 bronnen die vervolgens verder werden teruggebracht om het onderzoeksdoel scherp te houden. Australië en het Verenigd Koninkrijk kwamen naar voren als de belangrijkste landen waar het meeste werk op dit gebied is verricht.
Well, what's really interesting is that this is an emerging field, and we did actually do an international scoping review of all the literature globally, but predominantly research is all currently situated in Australia and the UK, and that's obviously something that as a global community and a scholarly community we need addressing.
Hij zegt dat er duidelijke trends naar voren kwamen, die zijn gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Research Studies in Music Education.
The motivation behind this study wasn't necessarily to look at how to create professional musicians. It was how can we be our best selves through learning music. And so the benefits that we're seeing relate to social confidence, relate to healthy relationships, relate to social cohesion, emotional regulation, identity development. There's also educational benefits in terms of accomplishment and achievement. And these kind of benefits that are experienced through music, we found are directly transferable to other aspects of life. And for those that are most vulnerable in the community, we found that they benefit the most. Achievement in music can translate to achievement in other areas of life very easily.
Ook wees het op factoren die een educatief muziekprogramma effectief maken voor het bevorderen van het welzijn van jonge mensen in uiteenlopende contexten, of het nu op school is of als onderdeel van een gemeenschapsinitiatief. Op maat gemaakte en specifieke programma's bleken vooral effectief in het bereiken van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals inheemse jongeren, jongeren met een beperking of jongeren met een vluchtelingen- of migratieachtergrond.
There's quite a mix within this scoping review, and they include people who are disengaged from schools, or those that are struggling to connect with the current schooling system. There's also those that are experiencing mental health challenges. There's also included in the study also music in prisons for young people who are incarcerated and are in contact with the criminal justice system. So there's a whole range of contexts that we've engaged within this particular study, which is why we wanted to go beyond school, because music is having a powerful influence even beyond school and in the community. But we're finding, yes, it's the characteristics and the properties of music that are making a difference, but also the social aspects of doing music. Music is fundamentally a social practice, and coming together to make music, even beyond listening to music, we're finding is having substantial benefits to individuals and their communities.
De kracht van muziek om jonge mensen te helpen floreren is iets waar Don Brook zeer vertrouwd mee is.
When you get it into shaping your story and having a voice, especially for a young person or adolescents that haven't found their purpose or voice, music or lyric writing helps your emotions, helps you have a voice, I suppose, and find your sense of purpose and move through some of those maybe emotions or troubling emotions that you're going through and kind of make sense of them. And music kind of is like the counselor for that.
Een tweedehands gitaar hielp hem op 17-jarige leeftijd door moeilijke tijden.
I had a kind of upbringing that was all over the place and no father figure and quite poor. It was a next door neighbor actually that believed in me, was throwing out a guitar and wanted to give it to someone that would use it. And it was at the point where I was just getting into finding my voice through music, very late in the picture actually, never did music in school. So I was about 16, 17. And paid for a songwriting camp for me to go to. And this camp was one of those life-changing moments that kind of, I came back from this camp just knowing that I wanted the voice that I'd found, the purpose that I'd found through music, something was just sparked inside of me to help others and change lives through music.
Meer dan 20 jaar geleden besloot hij dat doel na te streven met een jongeren mentorprogramma. Musicians Making a Difference, ook wel bekend onder de afkorting MAD. De fysieke programma's vinden plaats in New South Wales en Queensland, terwijl jongeren in heel Australië deel kunnen nemen aan de online programma's. Hij zegt dat de missie is om risicojongeren te helpen hun toekomst vorm te geven, of dat nu in de muziek is of in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de journalistiek.
Young people out of juvenile justice, refugees, kids that are homeless, kids even from pretty good families, but they're just sorting out stuff. But I would say the majority is more at-risk young people. Create this special environment where at MAD, where it's a family and where there's, freedom from judgment. There's no judgment. There's a place they can be themselves. There's a place they can find their childlike self again and find confidence in that and then go on to make their lives remarkable. And the funny thing about MAD is our vision is to see every young person have someone who believes in them. And we use music because it's such a powerful tool to be able to break down those barriers and find what's special about young people and help them in their journey.
Het werk is transformerend geweest voor afgestudeerden zoals Daniel Harvey, tegenwoordig bekend onder de artiestennaam D Minor. De muzikant ontdekte een talent voor het schrijven van rapteksten, een vaardigheid die hij aanscherpte toen hij op 14-jarige leeftijd aan het programma deelnam. Hij werd destijds doorverwezen door een jongerenbegeleider.
Had been through so much at that stage, just through like the foster care refuge system being a state ward and not having a sense of belonging or feeling accepted anywhere, and then meeting Matt and then just feeling like I belong somewhere, feeling like that there was a bigger purpose for me, and then having someone that believes in you and being able to share my music and kind of encourage, have someone that would encourage me through that process and kind of use that music as a tool and an outlet to overcome some hurt and pain, yeah.
Daaronder viel ook het delen van zijn ervaringen over dakloos zijn op 11-jarige leeftijd. Het bracht hem in 2019 naar het podium van het televisieprogramma Australia's Got Talent, waar hij auditie deed met zijn zelfgeschreven nummer Concrete Pillow.
I know it's hard to see the future and imagine it's bright. I have dimmed my lights down, I keep crashing at night. Every foster home I'm rusted in, I'm highly distorted. And the pain ain't going nowhere, I don't try to avoid it. Sometimes it's...
Dat bracht hem in de richting van het blijven ontwikkelen van zijn vaardigheden en het nastreven van voldoening in het vertellen van verhalen. Hij zegt dat de impact die het op hem heeft gehad amper te beschrijven is.
If someone can listen to my music and they can feel like, okay, they can overcome something, then I'm like, I should be able to share that. So, and that for me is incredible. And especially when there's a message behind it and to raise awareness for a situation, that's quite big and not something that I ever imagined, but the journey's been incredible.
Voor Jason Goopy zijn de vroege ervaringen die mensen met muziek hebben ongelooflijk krachtig. Hij zegt dat het potentieel van muziek om het beste in mensen naar boven te halen nog lang niet volledig is benut.
I think it's time that the federal government in particular is stepping up to ensure that every child has access to a music and arts education, regardless of their postcode, regardless of the family that they're born into. It's essential for a complete education, and we're talking about a better, fairer school education system. Music has to be a part of that, there's no question.
Het was een verhaal van Biwa Kwan voor SBS Nieuws en de vertaling werd verzorgd door SBS Dutch.
It's 1942 and we're in a small town called Broome on the lands of the Yawuru people on the northwest coast of Western Australia. A young boy from the former Dutch East Indies is playing with his toys on a flying boat.
So my mother stayed with me. She had taken some toys with her. My favorite airplane, which was a sort of metal plane with folding wheels, and some soldiers.
Outside, a local Aboriginal lad by the name of Charles D'Antoine is working at the bay.
And my uncle Charlie's job was to, he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats, and they'd refuel the boats.
And suddenly, there was a lot of noise.
And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. The water was alight, there was billowing smoke, planes were all on fire and things like that. So he jumped in and there was a Dutch lady and her child.
At that moment, I didn't know who saved me. What is special is that he was there to save us, because I didn't really understand the situation.
But he never, to this day, got any recognition from the Australian government. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
I think it was the people he couldn't save that bothered him the most.
I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero. A podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members, and survivors about the 1942 Broome attack. I'll be asking what it means to be acknowledged for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get recognized by the Australian government. Listen to Uncle Charlie, the Invisible Hero on the SBS audio app or wherever you get your podcasts.
Vorige week en afgelopen woensdag heeft u kunnen luisteren naar de eerste en tweede aflevering van deze serie, Aanstaande woensdag zenden we het derde en laatste deel uit van Uncle Charlie, The Invisible Hero. Wilt u niet zo lang wachten of heeft u nog geen enkele aflevering gehoord? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. Nieuwe muziek van Snelle hier bij SBS Dutch. Dat was zijn laatste single Muziek. Om de week kunt u in ons programma luisteren naar onze rubriek Groeten Uit, waarin Nederlanders vertellen over hun Australische woonplaats. Deze zaterdag reizen we af naar Far North Queensland voor het verhaal van Vivienne Glazenburg. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Vivienne Glazenburg en ik woon in Trinity Beach in het verre noorden van Queensland.
Jouw woonplaats klinkt heel exotisch, heel tropisch. Dat klopt ook wel, hè?
Ja, is het inderdaad. Het hele gebied is heel tropisch.
Hoe lang is het rijden naar Cairns vanaf jou?
20 minuten.
Oh ja, dus dat is mooi te doen. En omschrijf eens de omgeving bij jou.
De omgeving is gewoon bijzonder mooi. Er zijn zoveel mooie gebieden om te ontdekken. Watervallen, natuurgebieden... Daintree gebied, rivieren waar je in kan zwemmen, waar geen krokodillen in zitten, verse watergebieden. Het is gewoon echt gewoon super.
Mm-hmm. Woon je hier nog niet zo lang, hè?
Nee, ik woon hier pas 2 jaar. Ik ben vanuit Sydney verhuisd. Ik heb alles verkocht en ik dacht, waar zal ik nou heen gaan? Waar kan ik het beste mijn geld spenderen? Hier iets wel het goedkoopste. Dus ik dacht, in plaats van geld te verpatsen aan huur in Sydney, dat ga ik mooi naar het verre noorden verhuizen. En dan zie ik wel.
Nou is Australië heel groot en je had zoveel plekjes kunnen kiezen. En waarom Trinity Beach?
Nou, niet per se Trinity Beach. Het was eigenlijk eerst Port Douglas, maar... Ja, plekken om uit te kiezen. Ik denk dat dat toch wel een trekpleister was, omdat het echt een relaxed avontuur was hier. Alles gaat ook veel meer relaxed. Ook het weer. Het weer is altijd prachtig mooi. In winter lopen wij nog steeds met een kort broekie en een t-shirtje. Wat kan ik nog meer zeggen?
Hoe warm is het nu bij jou?
Het is vandaag winter en het is 25 graden en een strakke blauwe lucht.
Heerlijk. En het is misschien nog best wel een beetje koud voor jullie.
De temperatuur hier in de zee is ongeveer 23, 24 graden. Heerlijk om in te zwemmen.
Oh, ik kom eraan.
Je mag altijd langskomen.
Je woont daar sinds kort eigenlijk, pas een paar jaartjes. Heb jij daar ook al andere Nederlanders gespot?
Ja. Heel af en toe, dan als ik uit eten ben, dan hoor ik dat Nederlandse achtergrondtaal. Dan denk ik, even lekker kletsen. En er zijn heel veel mensen die hier natuurlijk aan het backpacken zijn. Maar ook families die aan het trekken zijn door Australië heen. Met kleine kinderen. En ze worden allemaal homeschooled. Dat is echt fantastisch wat een goed leven ze hun kinderen kunnen geven hier.
Ja, en die doen dan ook jouw gebied aan natuurlijk. Prachtig daar. Heel erg rainforest. Heb je daar in de zomer erg last van? Is het heel erg drukkend, het weer?
Het is een beetje zweetachtig hier in de zomer. Het is best wel drukkend, maar je raakt eraan gewend. Dus het eerste jaar was het een klein beetje benauwd, maar het tweede jaar... viel het eigenlijk wel mee. En ik ga nu mijn derde jaar in. Je gaat 's morgens vroeg lopen, want iedereen staat hier vroeg op. En dan is de hitte nog niet zo warm. En dan kun je laat in de avond, wanneer de breeze van de zee langskomt, dan kun je ook heerlijk lopen. Dus tussen de 10 en 3 uur moet je gewoon een beetje relaxed zijn. Hè? Of je bent op werk en je zit in de airco, of je bent thuis. Iedereen heeft je solar, dus om je airco te laten runnen de hele dag, of je fans de hele dag aan, is gewoon geen probleem. Ik heb nog geen dure elektriciteitsbil gehad, dus...
Nee. Nou heb jij al oude volwassen kinderen en die zijn dus zelfstandig. Is het aan te raden om ook richting jouw kant op te komen als je gewoon een jong gezin hebt? En dan bedoel ik niet reizend, maar gewoon om te wonen.
Oh ja, ja, tuurlijk. Want de scholen hier zijn ook veel kleiner. Jonge mensen hebben nog een vooruitzicht hier om iets te kunnen kopen. En dan... Als de prijzen omhoog gaan, kunnen ze altijd verkopen en dan weer ergens anders zijn. Maar op het moment is het in Sydney en Melbourne en Perth gewoon niet te betalen om daar te gaan wonen of te kopen tenminste. Het noorden van het land, het noorden van Queensland, is nog te betalen om iets te kunnen kopen. Dus je kan hier voor een 500.000 of 600.000-700.000 een prachtig huis kopen met zwembad en alles erop en aan.
Ja, klinkt als een droom. Heb je geen enkele dag, geen enkel moment spijt gehad van jouw overstap?
Nee, helemaal niet. Ik ga vaak, als de ritjes weer goedkoop zijn, ik ga minstens elke 3 maanden even terug naar Sydney om mijn kinderen en mijn kleinkinderen te zien. En ik heb 1 zoon die hier woont, dus ik heb er helemaal geen spijt van.
Nee. Nou ja, nog 1 maar. Even dan in het kort nog in een paar statements. Waarom is het leven in Trinity Beach nou in 1 woord geweldig?
Het is een kleinere stad. Het is een kleine soort dorp. Het doet me ook een beetje aan Nederland herinneren. Je loopt hier naar buiten. Er is altijd opvang. Er zijn altijd mensen die je toespraakt. Als je met de hond gaat lopen, iedereen zegt goedemorgen. Het is gewoon een klein community. En dat is gewoon heel fijn voor mensen die op leeftijd zijn. Ik ben pas 63, maar toch is het fijn om toespraak te kunnen krijgen in een kleine stad zoals Trinity Beach.
Wil je ook wel vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Alle afleveringen van Groeten Uit vindt u op onze website sbs.com.au/Dutch of in de SBS Audio app en zelfs op outlets zoals Spotify of Apple Podcasts. U luistert nog steeds naar SBS Dutch, het Nederlandstalige programma van SBS. Straks duiken we met historica Ingeborg van Teseling in de geschiedenis van de Dunera. Maar eerst de achtergronden bij het nieuws in Nederland. We hebben dat kunnen samenstellen met dank aan de NOS en L1. In de Enschedese wijk Patmos zijn huizen een jaar na overstroming in de stad nog steeds dicht getimmerd. De gemeente kan bewoners geen veilige woonomgeving garanderen. U hoort Lies Rubing van de gemeente Enschede.
21 juli vorig jaar heeft ons wel heel erg bewust gemaakt van het feit dat die maakbare oplossingen die we tot nu toe altijd hebben toegepast, zoals grote betonnen bassins onder de grond en grote rioolbuizen om water op te vangen, ja, dat we het daar niet mee redden. Dat is niet toekomstbestendig. De hoofdbuien die we in de toekomst krijgen, die zijn zo groot, daar red je het niet mee.
De grootste meteoriet ter wereld is nu nog te zien in ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk. Maar eind deze zomer gaat die onder de hamer. Veilingmeester Bradley Hessink vertelde waarom de verkoop van deze meteoriet extra bijzonder is.
Het is de grootste meteoriet ter wereld die je kunt kopen. Er zijn natuurlijk wel wat grotere, maar dat is allemaal cultuurbezit. En sinds 2004 mogen deze ook niet meer uitgevoerd worden. Er zit nou gewoon een ban op. Dus wat nu op de vrije markt is, is er. Meer komt er niet. Dus er komt nooit meer een grotere meteoriet op de markt dan deze. We hebben vorige week gezien dat een meteoriet, die was ietsjes kleiner, van steen, deze is van ijzer, die bracht 5,2 miljoen op.
Nederland kampt met een groot tekort aan huisartsen. Drie dokters in Enschede proberen hun steentje bij te dragen door nog niet met pensioen te gaan, ook al zijn ze bijna 70. Ze hebben juist een eigen praktijk opgericht.
Ja, dat hebben we gedaan eigenlijk omdat wij ons zorgen maakten over de toekomst van onze patiënten. In de zin van, ja, als wij ermee stoppen, en we hebben allemaal de pensioengerechtigde leeftijd. Als wij ermee stoppen, dan vinden waarschijnlijk onze patiënten geen nieuwe huisarts meer.
Om hoeveel patiënten zou dat gaan?
In totaal, het zijn drie praktijken en dan praten we over 7400 patiënten.
Waarom willen jonge huisartsen geen praktijken overnemen?
Die jonge huisartsen tegenwoordig. Die wil geen praktijk meer in huis. Die wil gewoon een baan hebben waar die 's ochtends inlogt, 's middags weer uitlogt en dat klaar is. En dat een paar dagen in de week.
Heeft u ook een smartwatch waarop u kunt zien hoeveel stappen u loopt? Nou, wat je vaak hoort is dat 10.000 stappen het minimum is wat je dagelijks zou moeten bewegen. Maar wat blijkt? 7.000 stappen is ook genoeg. Zo is te lezen in het medisch tijdschrift The Lancet.
Het mooie van deze studie is dat ze natuurlijk heel erg veel mensen hebben meegenomen en dat ze naar meerdere chronische ziektes kijken. En uit onderzoek weten we natuurlijk al dat wandelen goed is om het risico te verlagen op vroegtijdig overlijden en hart- en vaatziekten. Maar deze studie laat ook zien dat als je wandelt, dat je het risico verlaagt op type 2 diabetes, op dementie en op depressie. En 7000 stappen is een heel erg mooi target, dat komt daar duidelijk naar voren. En als je ietsje meer doet, is dat zelfs nog ietsje beter.
Al dus onderzoekster Esmee Bakker. Maar ja, bewegen is natuurlijk bewegen. Beweeg zoveel als u kunt. Maar die 10.000 hoeft dus niet meer per se. Ja, kent u deze tune ook misschien? Mensen die opgroeiden in de jaren 90, denk ik wel. Nostalgisch nieuws, want de familie Floor maakt een comeback. Daar is deze muziek van. In de jaren 90 waren de films en de daaropvolgende comedyserie over de asociale familie in de chique wijk Zonnedaal razend populair. De opnamen waren destijds in de wijk Kollenberg in Sittard. De huidige bewoners van die wijk zijn heel enthousiast over de terugkeer van de familie Vlodder naar de vertrouwde opnameplek. L1 sprak met enkele van hen.
Ik vind het wel heel erg leuk. En de brief die we kregen heb ik inderdaad ook positief op gereageerd. En ik ben gewoon heel benieuwd wat ze ervan gaan maken.
Het lijkt me een hele leuke ervaring om de opnames te zien. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar andere acteurs en hoe ze dat in deze tijd vorm gaan geven.
Ik heb overal kunnen rondlopen de eerste dag. Ik heb het hele gebeuren meegemaakt. De aankomst met vrachtwagens, de crew, noem maar op. En toen de dag erna ben ik weer gegaan. Niemand reageerde. Iedereen accepteerde dus dat ik daar rondliep met mijn camera.
Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS en L1 voor de fragmenten. Golden Earring-gitarist en zanger George Kooijmans overleed deze week op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. In 1961 richtte de toen 19-jarige Kooijmans samen met zijn buurjongen Rine Schertsen de band Tornado's op. Later gingen ze verder als Golden Earrings, wat vervolgens veranderde in Golden Earring. Sinds 1970 zitten zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk bij de band en is de samenstelling onveranderd gebleven. De Haagse rockers kenden grote successen in Nederland, maar ook daarbuiten. Zo stond Radar Love ook hoog in de hitlijsten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Andere grote hits waren Twilight Zone en When the Lady Smiles. George Kooijmans bracht trouwens ook soloalbums uit. In 2021 maakte hij bekend de spierziekte ALS te hebben. De band heeft sindsdien niet meer opgetreden. Ter nagedachtenis aan de gitarist draaien we nu Another 45 Miles van The Golden Earring. De Dunera was een Brits passagiersschip dat in 1940 duizenden zogenaamde enemy aliens transporteerde naar Australië. De meeste van hen waren Joodse vluchtelingen die de nazi-vervolging in Duitsland en Oostenrijk waren ontvlucht. Ze kwamen terecht in kampen bij Hay en Orange in New South Wales en Tatura in Victoria. Historica Ingeborg van Teeseling vertelt hoe het met de Dunera Boys afgelopen is.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ingeborg, je wil het vandaag hebben over een bijzonder schip dat in juli 1940 Engeland verliet om 57 dagen later in Australië aan te komen. Ja, gezien die datum lijkt me dit een oorlogsverhaal, klopt dat?
Ja, dat klopt. En dit is een gek, een beetje verborgen verhaal uit onze geschiedenis. En ik kom zo op dat schip, dat trouwens de Dunera heette. Maar ik wilde iets eerder beginnen. 10 dagen eerder, om precies te zijn. Of misschien begint het eigenlijk nog wel eerder. Op 3 september 1939, toen Engeland de oorlog verklaarde aan Duitsland. Een van de eerste dingen die het vervolgens deed, was het klassificeren en daarna arresteren van alle Duitse en Italiaanse medeburgers. Meestal waren dat mensen die al jaren, soms al generaties in Engeland woonden. Ze hadden bedrijven, families, bankrekeningen. Maar dat deed er op dat moment niet meer toe. Ze waren nu enemy aliens, vijandige buitenlanders. Mensen die je niet kon vertrouwen. De grootste groep waren dus mensen met Engelse papieren, soms zelfs Engelse paspoorten. Maar er waren er ook die in de jaren daarvoor naar Engeland gevlucht waren. Uit concentratiekampen in Duitsland vaak. Plaatsen als Dachau en Buchenwald. Dat waren meestal Joden of politieke tegenstanders van Hitler. En in totaal werden er in dat eerste jaar, zeg maar, in Engeland zo'n 100.000 mensen aangemerkt als enemy aliens. Ze moesten allemaal voor een van de 120 tribunalen komen. En uiteindelijk werden rond de 15.000 mensen in een van de 30 kampen opgesloten die door het hele Verenigd Koninkrijk waren verspreid. Collar the lot was de opdracht van Churchill geweest. Allemaal oppakken. En dat betekende mensen die bekende nazi's waren, maar ook de Joden die zij graag wilden vergassen. Ze zaten allemaal bij elkaar in die kampen.
Weet je, wat een ellende. Maar hoe komen we nou van die Engelse kampen bij dat schip?
Nou kijk, Churchill vond dat maar gedoe met al die mensen in al die kampen. En het was ook duur, want die mensen moesten natuurlijk eten en drinken. Dus hij wilde van ze af. En wat de Britten dan doen, door de tijden heen, is om zich heen kijken naar de overzeese gebiedsdelen. Dus in dit geval stuurde hij een boodschap naar de Canadese en de Australische minister-presidenten met het verzoek of zij misschien wat van die buitenlanders wilden opnemen. William Mackenzie King en Robert Menzies vonden dat prima. Stuur maar, zeiden ze. En dat deed Churchill. Op 24 juni vertrok de Arendora Star naar Canada, gevolgd door 4 andere schepen in juli 1940. Eén daarvan, de Dunera, kwam bij ons terecht. Maar we moeten even beginnen bij die Arendora Star, want dat ging helemaal mis. Voor de kust van Ierland, onderweg naar Canada, werd de boot onder vuur genomen door een Duitse onderzeeër en getorpedeerd. Het schip zonk met 805 doden tot gevolg, vrijwel allemaal Duitse en Italiaanse gevangenen. Onder hen waren bijvoorbeeld de Italiaanse chefs van de Savoy en de Ritz Hotels, om maar eens wat voorbeelden te geven van gevaarlijke buitenlanders. De overlevenden werden teruggebracht naar Engeland, sommigen na 7, 8, 9 uur in een hele koude zee. En vervolgens werden ze direct weer op een schip gezet. Op 10 juli 1940 vertrokken 2546 mannen en jongens vanuit de haven van Liverpool. Voordat ze aan boord gingen, werd hen alles afgenomen. Koffers, extra kleren, paspoorten en andere papieren tot brillen en kunstgebitten aan toe.
Ja, dat klinkt er niet heel gezellig. Hoe ging die reis?
Nou, die reis was een hel. Om te beginnen waren er nogal wat jonge jongens aan boord, kinderen eigenlijk, die net met een zogenaamd kindertransport waren aangekomen uit Duitsland. Het waren bijna allemaal Joden die maar net aan de nazi's waren ontsnapt. Maar de Britten hadden weinig op met de gevangenen. Ze werden geslagen, uitgehongerd, opgesloten onder het dek dat met prikkeldraad werd afgesloten. Er kwam nauwelijks lucht in en daardoor werden veel van de opvarenden ziek. Dysenterie, TB, dat soort ziektes. Ze werden maar een paar keer per week op het dek gelaten waar ze zich dan mochten wassen. Maar er was 1 stuk zeep per 20 mensen. En het dek had geen afvoer, dus het liep al snel vol met rotzooi. Omdat mensen door hun ziektes hun darmen niet meer in bedwang hadden. En daarom sloegen de Engelse soldaten die hen bewaakten hun bierflessen stuk op het dek. Met als gevolg dat die mannen blootsvoets door het glas moesten lopen. Onder bedreiging van een geweer met een bajonet erop. Waarmee ze regelmatig een klap geven. Er waren veel te veel mensen aan boord. Er waren maar 10 toiletten voor die 2.500 mensen. De helft sliepen op de grond. En 2 keer leek het erop alsof de Dunera hetzelfde lot zou ondergaan als de Arendora Star. Op ongeveer dezelfde plek in de Ierse Zee werd het schip beschoten door een onderzeeër. De eerste torpedo raakte de boot, maar ontplofte niet. En bij de tweede ging de boot net omhoog op een grote golf en ging de torpedo eronder door. Je kunt je voorstellen hoe die mannen, vooral degene die vlak daarvoor nog op de Arendora Star hadden gezeten, zich daarbij voelden. Een ander probleem was ook dat niemand hen verteld had waar ze heen gingen. Ze dachten Canada, maar gezien de route was het duidelijk dat het Australië zou worden. Na 55 dagen op zee kwam de Dunera op 3 september 1940, precies een jaar na het begin van de oorlog, in Melbourne aan. Daar werden 545 mannen ontscheept en per trein naar de kampen in Tatura gebracht. En 3 dagen later arriveerde het schip in Sydney, van waar de rest naar kamp Hay werd afgevoerd. En sommigen gingen ook naar Orange.
Ja, hoe verging het die mannen toen ze eenmaal geland waren hier?
Nou, niet zo goed. En daar werden de Australische autoriteiten heel boos van. Ze waren fel over benen, hadden nauwelijks kleren aan. Sommigen waren gewond, veel ziek. En niemand had nog bezittingen. En de Australische soldaten die hen op de treinen naar de kampen begeleidden, waren ze echt wild geschrokken. En die begonnen al snel maatregelen te treffen. Er werd eten en drinken rondgedeeld, sigaretten. En toen ze op de plaatsen van bestemming kwamen, vond er onmiddellijk een soort crowdfunding plaats. Dit mochten dan wel vijanden zijn, maar zo hoorde je die toch niet te behandelen. Dus kwamen er kleren, brillen, handdoeken, van allerlei dingen die je nodig hebt. En al snel protesteerde de Australische medische officier met kracht bij zijn Engelse collega's. Hij vond het schandelijk gedrag. En na een grondig onderzoek in Australië en in Engeland moesten de Britten toegeven dat hij inderdaad gelijk had. Sommige soldaten, de kapitein van het schip, de scheepsarts en wat officieren werden veroordeeld tot straffen, variërend van gevangenisstraf via gereduceerd in rang naar helemaal verwijderd uit het leven. En Winston Churchill moest zelfs door het stof. Een jaar nadat de mannen en de jongens waren aangekomen, bood hij zijn excuses aan en gaf toe dat het allemaal een betreurenswaardige vergissing was geweest.
Ja, een excuses, maar ondertussen hadden ze wel allemaal een jaar in kamp gezeten.
Ja, en de mannen in Tatura, ten noorden van Melbourne, hadden al snel ook gezelschap gekregen van 232 mannen, vrouwen en kinderen die eind september in Singapore waren opgepakt en naar Australië gestuurd. Onder hen was bijvoorbeeld de beroemde fotograaf Helmut Newton, die het als Jood maar net gelukt was om uit Duitsland te vluchten. De mannen werden in Tatura opgesloten, de vrouwen en de kinderen, sommige nog maar baby's, mochten in Melbourne een plek zoeken. Maar die moesten ze wel zelf betalen, terwijl ze natuurlijk geen geld hadden. En ze moesten zich elke week 2 keer bij de politie melden. Dat is wat er gebeurt als je een enemy alien bent. In de kampen, vooral in Hay, zorgden de gevangenen al snel dat ze hun eigen gemeenschap goed organiseerden. Er waren heel veel geschoolde mannen aan boord, rabbijnen, muzikanten, ontwerpers, schrijvers, artsen, componisten, heel veel wetenschappers, rechters, onderwijzers, studenten en iemand bijvoorbeeld als Walter Freud, de kleinzoon van Sigmund Freud. Er waren filosofen, economen, Hugo Wolfson, een gevierde politicoloog. En met de toestemming van de Australische autoriteiten zetten ze een universiteit op waar iedereen les gaf en kwam nemen ook. Meer dan 100 cursussen werden er aangeboden. Er waren 2 orkesten, 2 koren, een krant, een theater, een kapper, een hele grote groentetuin, een keuken waar ze zelf kookten, een synagoge. Er werden discussies en debatten georganiseerd en tentoonstellingen. Er waren sportwedstrijden van handbal tot bridge. En zelfs ponden waarmee je dingen kon kopen in de winkel, die ook trouwens door de gevangenen werd gerund. Ze zaten dan wel achter prikkeldraad, maar ze maakten er wel het beste van.
Ja, knap hoor. Hoe lang hebben ze opgesloten gezeten?
Tot in 1942, toen ze gereclassificeerd werden tot friendly aliens, vriendelijke buitenlanders. En dat was natuurlijk niet simpel, want het kon op beide locaties heel koud en heel heet zijn in die kampen. En depressie en verveling sloegen al snel toe, ondanks alle dingen die ze konden doen. Want er was heel veel onzekerheid, want sommigen hadden families thuis en geen idee of die nog leefden. Er gingen nauwelijks brieven naar Europa heen of terug, dus dat moet helemaal gruwelijk zijn geweest. Maar ja, tegen het eind van 1942 was bijna iedereen vrijgelaten. En toen kwam de tweede vraag, wat moesten ze doen? Sommigen gingen met gevaar voor eigen leven terug naar Engeland. Sommigen vertrokken naar Palestina. Anderen bleven in Australië en kozen na de oorlog de Verenigde Staten of toch Canada als eindbestemming. Maar begin 1943 meldden zich zo'n 700 mannen aan voor het Australische leger. Want het gaf ze iets te doen en een inkomen. Maar ja, omdat ze nog steeds Duitsers waren, mochten ze niet in het echte leger, want ze waren nou wel geen enemy aliens weer, maar nog wel steeds aliens. En dus kwamen ze bijna allemaal terecht in het 8e Employment Company, een werkbrigade. In Albury en Tokenwall, op de grens van New South Wales en Victoria, werden ze te werk gesteld aan de spoorwegen meestal. Want New South Wales en Victoria hadden andere spoorwegbreedtes. Dus de mannen laadden goederen uit en daarna weer in aan de grens. In Melbourne werkten ze ook aan de haven, in fabrieken. En als het seizoen ernaar was, werden ze ingeschakeld om fruit te plukken of te helpen met het inblikken van conserven. Die brigade werd trouwens gerund door een hele interessante man, Captain Edward Broughton. Broughton was een Maori-man uit Nieuw-Zeeland die in de Boerenoorlog en de Eerste Wereldoorlog had gevochten. En aan het begin van de Tweede Wereldoorlog had hij zich weer bij het leger gemeld, nu in Australië waar hij in 1920 was komen wonen. Maar de Australische leger vond hem te oud en ik vermoed ook te zwart, dus gaven ze hem de groep aliens om te organiseren. En dat deed hij heel goed. Hij leerde Duits, zodat hij met ze kon praten. Hij respecteerde de Joodse feestdagen en gewoontes en behandelde zijn mannen als gelijken. En als dank daarvoor werd er niet lang na de oorlog een buste van hem gemaakt, die nu in het Jewish Museum of Australia in Melbourne staat.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe het de mannen en jongens van de Dunera vergaan is.
Een paar redden het niet. Eén pleegde zelfmoord aan boord, één in Tatura en nog een aantal anderen minstens 8 later. Maar heel veel van hen bleven in Australië, waar ze vaak imposante carrières maakten. Hugo Wolfson, de politicoloog waar ik het net over had, werd professor aan de Universiteit van Melbourne. Een van hun belangrijke prijzen is nu naar hem vernoemd, bijvoorbeeld. Max Peter Meyer en Bolas Bischoft werden beide muzikant en componist. Schreven nog op het schip trouwens de Dunera Mis, die op het schip ook werd opgevoerd. Die muziek was een tijdje zoek, maar kwam in 2022 weer boven water en wordt sindsdien regelmatig opgevoerd. Beide bleven in Australië en werden oprichters van Musica Viva, een heel beroemd kamerorkest. Frans Stampel, die op Arandora Star en op de Dunera hard gezeten werd, sportcoach. Eerst hielp hij Roger Bannister om als eerste persoon onder de 4 seconden de mijl te lopen. En daarna coachte hij heel veel Australiërs, waaronder winnaars van de Olympische Spelen. Er waren fotografen, architecten, wetenschappers, echt heel veel mensen die veel hebben bijgedragen aan Australië. Walter Frey trouwens, de kleinzoon van Siegmund, ging wel terug naar Engeland. Daar werd hij in 1943 toegelaten tot de Special Operations Executive, Churchill's crackteam van spionnen. En begin 1945 parachuteerde Frey Oostenrijk in om daar het verzet voor te bereiden op de komst van het Britse leger. Na de oorlog werd hij beroemd als onderzoeker voor de War Crimes Investigation Unit van de Engelsen. Hij spoorde mensen op zoals Alfred Krupp, die later veroordeeld werd voor slavernij en moord. En Bruno Tesch, die het dodelijke Zyklon B-gas had geleverd aan de concentratiekampen. En ook een hele reeks nazi-artsen. In 1948 ging hij terug naar school en werd hij chemisch ingenieur. En aan Australië zou hij ondanks altijd goede herinneringen houden. En dat gold voor heel veel van de Dunera Boys, zoals ze zichzelf nog steeds noemen.
Is geschiedenis nu echt uw ding? Bezoek dan onze website sbs.com.au/Dutch voor meer geschiedenislessen van onze huishistorica. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Wilt u deze uitzending in zijn geheel of een van de verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch of speel het af in de gratis SBS Audio app. U kunt deze app downloaden in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/SBS Dutch. Zo dadelijk om 12:30, dus over een half uurtje, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te vinden op SBS On Demand. We sluiten af met het vrolijke La La Londen van Chris Bauer. En dan hoor ik u denken, Bauer? Inderdaad, dit is de oudste zoon van zanger Frans Bauer. Geniet van het weekend en heel graag tot woensdag. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.